en bijwoners in Babylon bewegen tussen demonische bolwerken of tussen bolwerken. Niet elk bolwerk is demonisch, maar het is wel een boodschap die we kunnen gebruiken, allemaal denk ik. Ik was vanochtend in een andere gemeente en daar had een zuster een beeld gehad en een andere zuster die deelde dat beeld. En het had een beetje te maken met de verwarring die er is in het lichaam van Christus. Sommigen waren een beetje aangeslagen door alle gebeurtenissen. En die zuster die had een beeld gehad van een pijp. En die pijp was verstopt met een hele hoop vuiligheid. Dat liet de Heer haar zien. En dat is ook iets dat had betrekking eigenlijk op de zonde in het leven van kinderen van God die ruis veroorzaken. En ik begrijp wel hoe dat bedoeld wordt. Ik hoef alleen maar naar mijn eigen leven te kijken en niet anderen aan te kijken. Wij missen vaak heel veel dingen van God omdat er ruis is. Het is net als die oude radio's, weet je wel, waar je heel goed moest zoeken om een beetje geluid te krijgen. Een hele hoop storing. En goed, dus ik zei, we hebben een nieuw motto in deze gemeente. Alles de pijp uit. Ja, je moet meteen erop inspelen. Maar goed, we gaan nu over naar het woord. In 605 voor Christus trok er een groepje ballingen uit Judea naar Babylon. Die waren Nebukadnezar had Jeruzalem ingenomen en de eerste deportatie vond plaats van ballingen vanuit Juda, vanuit Jeruzalem naar Babylon. En onder hen waren vier Judese jonge mannen: Daniel, Hananja, Misael en Azaria. En deze Judese mannen, heb ik geschreven, die waren vermoedelijk van adel. Die kwamen van een goede komaf, zouden wij zeggen. En Nebukadnezar, die wilde zijn biologische databank uitbreiden. Hij wilde meer kennis. Dus hij recruteerde ook van de overwonnen volken, recruteerde hij intelligente, intellectuele jongens. Mannen. Die informatie en kennis konden toevoegen aan zijn staf van geleerden, maar ook bezweerders en tovenaars. En deze jongens werden geselecteerd. Nou, dan moet je je voorstellen, dat is heel moeilijk voor ons en voor mij ook, maar toch, dat vier jonge jongens, waren nog geen 20, alle vier niet, die komen in het Babylon van Nebukadnezar. En dat was een ongeëvenaard grootste stad in alle opzichten. Het was indrukwekkend. Alles was groots. Alles was magnifiek. Alles was prachtig. Het was schitterend. Geen stad in de wereld kon zich met Babylon meten. En die vier jongens die hebben daar in die stad gelopen. En ze hebben die muren gezien. Ze hebben die poort gezien. En ze waren hoogstwaarschijnlijk zwaar onder de indruk. Het was enorm. Het was intimiderend zelfs, zo groots. En deze jongens die hadden een bevoorrechte positie gekregen vanwege het initiatief van Nebukadnezar. Die dacht, ik wil de intelligentia van die volken, die wil ik ondergeschikt maken en die wil ik gebruiken. Maar hier komt het mooie van deze vier knapen. Dat is heel inspirerend. Ondanks hun bevoorrechte positie, ondanks dat ze een goede positie hadden, weigerden ze God ontrouw te zijn. Ze bleven vasthouden aan hun geloof in God. En wij kunnen denken van, nou ja, maar dat was geen klein ding. Want daarmee kwamen ze indirect in opstand tegen Nebukadnezar. En ze, ja, wie is Nebukadnezar? Nou, dat had je niet gezegd als je in Babylon woonde. Hij was de machtigste man op aarde. En zij wilden zich niet conformeren. Dus het eerste principe in het staande blijven in dit Babylon, want ook wij leven in Babylon, is blijf trouw aan God. No matter what. Als je trouw wil zijn, wees voor alles trouw aan God. Heel belangrijk. Nou, de eerste test van die vier mannen betrof hun eten. Ze wilden zich niet verontreinigen met wat uit de Babylonische keuken kwam. En dat was volgens de reinigingsvoorschriften van de Joden. En zij weigerden die spijzen. En dan zouden wij zeggen, nou big deal, kom op, wat maakt het uit wat je eet. God zal daar niet zo zwaar aan tillen. Maar zij tilden er wel zwaar aan. En zij wilden zich niet verontreinigen. En hier zit een heel belangrijk principe in. En oh, wat zijn wij gauw geneigd om daarmee de mist in te gaan. Wij bagatelliseren. Wij zouden zeggen, ach, een beetje eten. Nou ja, goed, dan eet je een beetje van dat vlees en dan en een beetje wijn. Dat is toch niet verkeerd? In die context wel. Nadat Jezus gekomen was, niet meer, maar toen was het verkeerd. In die religieuze context van dat moment. En Paulus zou eeuwen later zeggen, en hier hoort dit principe goed. Een beetje zuurdeeg maakt het hele deeg zuur. Het begint klein, maar het wordt groot. Mijn moeder had ook een tegel, dat is kun je vergelijken met de tekst van Paulus, maar dan in wereldse zin zat een tegeltje en daar stond op: gewoonten beginnen als spinrag, maar eindigen als kabeltouwen. Het begint klein, maar het wordt groter als je het niet aanpakt. En daarom heeft Jezus gezegd, wie in kleine dingen getrouw is, die is ook in grote dingen getrouw. Maar wie in het kleine al niet getrouw is, is ook niet in grote dingen getrouw. Babylon heb ik geschreven, anno 2021. Je kunt zeggen, ja Jan, maar dat was Babylon onder Nebukadnezar 2600 jaar geleden. Ja, dat was Babylon daarvoor onder Hammurabi 3000 jaar geleden. Sommigen zeggen 3200 jaar geleden. Waar hebben we het over? Maar theologisch, geestelijk bevinden wij ons ook in een vorm, in een soort Babylon. Of je het doorhebt of niet, maar het is gewoon zo. Babylon, de naam van Babylon, dat wil zeggen de poort van God. Maar dat is niet onze God. Het is inderdaad een poort van God, maar het is een poort van God met de kleine letter G, de God van deze eeuw. Babylon is, in Openbaring komt Babylon weer terug, want Babylon is de anti-Godbeweging, alles wat tegen God is. Dan staat, kan je onder de noemer Babylon plaatsen. Het is het typebeeld van de anti-Godbeweging. En ook wij bevinden ons echt in Babylon. En het was een systeem, maar als je naar onze samenleving kijkt en je hebt een beetje leren onderscheidingsvermogen ontwikkelen en je kent het woord en je kent de ontwikkelingen ook met name voor wat betreft de eindtijd, zie je een anti-Godbeweging. Die zie je. Ik zie het. En sommigen zullen er allemaal bijnamen voor mij hebben of verzinnen, dat kan me geen fluit schelen. Ik zie wat ik zie. Johan Cruijff die zou hier wat van kunnen leren. Ik zie wat ik zie. Ik zie wat ik zie. Ik hoef niet voor anderen voor mij te laten denken. Ik wil goede raad aannemen, maar ik laat me niet hersenspoelen. Maar hoeveel mensen in onze tijd zijn niet gehersenspoeld? Hoeveel mensen in onze tijd wereldwijd zijn gehersenspoeld? Want ze hebben een mening, maar ga je ze doorzagen figuurlijk op die mening, kunnen ze niet onderbouwen. Staan ze met een mond vol tanden. Want er zijn bolwerken in ze geplaatst. Bolwerken. Het goddeloze Babylon onder Nebukadnezar, onze tijd. Onze tijd doet er niet voor onder. Alleen, en nu komt het, wij zijn veel slimmer in het verbergen van allerlei praktijken. Wij zijn heel creatief. Heel creatief. Er gebeuren zoveel dingen waar we geen weet van hebben. Het wordt goed gecamoufleerd. Het wordt afgedicht. Ja. Ik heb hier geschreven over Babylon anno 2021. Ook dit systeem, ons systeem, dat wereldsysteem, is groot, vooral in het Westen, maar vlak China niet uit en andere landen. Ook dit systeem is groot en imponerend. Het intimideert ons, het leidt ons af. Er gaat zuigkracht vanuit. Het biedt alles wat onze oude natuur begeert. Maar uiteindelijk laat het ons onbevredigd achter. Weet je dat? Er gaat zoveel aantrekkingskracht van Babylon uit. Vooral als je jong bent. Als je zo 16, 17 tot en met 30 jaar, als die hormonen nog maar 200 kilometer door je heen razen, gaat er zo'n betoverende aantrekkingskracht van Babylon uit. En je moet heel sterk in je schoenen staan, wil je stand kunnen houden. De zuigkracht is enorm. Dus nog een principe, onderken de zuigkracht van Babylon, maar besef dat Babylon niet bevredigt. Terwijl ik dit opschreef, moest ik denken aan de coma-drinkers, jongelui die zichzelf in coma drinken. Ik kan ook een ander woord gebruiken, maar dat wil ik niet. Ik wil een beetje mentaal gaan kuisen. Die zichzelf in coma drinken. Maar ze blijven dorst houden. En dan kan in beide handen zeggen, ja, maar jij moet ook toch steeds drinken. Ja, dat is wel zo. Maar het gaat hier toch om een geestelijke dorst. Ze hebben niet alleen trek en dorst. Alcohol, het is een verdoving. Het is niet gezond om jezelf in een coma te drinken. Waarom? Ze missen het levende water. Babylon laat je allerlei drankjes zien in allerlei kleuren en geuren en het glittert en het blinkt. En het is verleidelijk en je wordt zo afgeleid en je wordt gehypnotiseerd. Maar je ontdekt, het bevredigt niet. Zoals die vrouw aan de put ontdekte, ja, kerels zijn leuk, tot op zekere hoogte. Maar ik heb er 5 gehad en ik heb er nu een 6e en die is het ook niet. Dat zei ze niet hoor, maar het bevredigt niet. En dat is wat Babylon doet. Maar goed, probeer maar eens staande te blijven, zoals die 4 jonge jongens in zo'n wereldstad, met zoveel verleiding, met zoveel privileges, want hé, ze behoorden tot de raad van Nebukadnezar. Als het handig speelde, was hun kostje gekocht. Maar ze geven ons een goed voorbeeld. Nou, nu is het heel belangrijk, hè? Want dat zien we in onze dagen gebeuren. Waar worden wij vooral bedreigd? Als je meerdere preken van me hebt gehoord, en andere preken van andere mensen die een klein beetje weten waarom het gaat. We worden hier bedreigd, in ons denken, hier. Ik heb hier geschreven. Waar worden wij het meest bedreigd? In ons denken, daar ontstaan, hoor goed, daar ontstaan de bolwerken. Wat zijn bolwerken in Bijbelse zin? Het zijn hardnekkige, onjuiste gedachten. Hoor goed, bolwerken zijn hardnekkige, onjuiste gedachten. Het zijn verkeerde overtuigingen, al of niet demonisch geïnspireerd, in meer of mindere mate schadelijk voor ons allemaal. Ja. Zowel voor onszelf als voor onze medemens. Er zijn zoveel bolwerken, weet je dat? En die zijn hardnekkig en die zijn heel moeilijk te slopen. Een goed voorbeeld voor het ontstaan van een bolwerk vinden we al op de eerste bladzijde van de Bijbel. Daar komt de vorst van de duisternis, de katalysator van alle kwaad, tot een mens, een vrouw in dit geval, Eva. En wat doet hij? Hij geeft onjuiste informatie. En ze gaat erop in. We kennen het verhaal dromen. Maar het gaat erom niet dat je het verhaal kunt dromen. Het gaat erom dat je het verhaal verstaat in de Heilige Geest. Dat je weet dat God je hier een principe laat zien. Dat je weet dat je ergens naar kunt kijken. En dat je denkt, wauw, die vrucht is goed om van te eten. Man, die is lekker. Wat het ook is, die vrucht. Maar dat je weet, maar hey, hoe goed het er ook uitziet, het is niet voor mij. God heeft een gebod gesteld. En wat doet de vijand? Die komt met zijn onjuiste informatie. En als hij die weet binnen te smokkelen, en die informatie die krijgt voet aan de grond in je denken, dan gaat die, dat bolwerk, want het wordt een bolwerk, dat wordt zo sterk, dat gaat jouw wil op een gegeven moment overnemen. En dan zeg je later, ik weet niet wat me bezielde. Nee. Maar het bolwerk was gecreëerd. We zien het bij Ananias en Safira, vind ik ook zoiets. Zo duidelijk. Ananias en Safira leefden in de tijd van de eerste kerk. En er was een geweldige beweging van de Heilige Geest gaande. Er gebeurden wonderen, er gebeurden tekenen. God was heel erg krachtig in hun midden. Dan is er een man die heet Jozef. En Jozef die is begaan en vanuit liefde voor de Heer en voor het werk van de Heer verkoopt hij zijn akker. Hoefde hij niet te doen, maar hij deed het. Hij verkocht zijn akker. Hij bracht al het geld van de akker bracht hij aan de voeten, heet het dan, hè, zo mooi, aan de voeten van de apostelen. Die zeiden yes in het Aramees en die deelden het uit aan de armen. Prachtig. Jozef vroeg niet om eer. Jozef vroeg niet om eer. Jozef vroeg niet om aanzien. Maar hij kreeg een bijnaam. Zoon van vertroosting. Omdat hij dat gedaan had. Hij kreeg een reputatie. Hij vroeg er niet om, maar zo gaat dat onder mensen. Je hoort ons in onze tijd ook, dat is een man van God. Dat is echt een man van God. Ieder kind van God is een man van God. Maar goed, we weten wat ermee bedoeld wordt. En Ananias hoorde dat en die dacht, jongen, kijk eens, ze hebben aanzien. Aanzien, status, heel belangrijk in onze tijd, aanzien, status. Kijk eens hoe de mensen zich aanstellen om aanzien te krijgen en status. En hij wilde dat ook, maar hij was ook geldgierig, want het was een ander bolwerk. Hij zat op zijn geld. Dus om nou een showtje op te voeren, om die reputatie als het ware te kopen, dat ging hem iets te ver. Voor de volle bedrag. Dus hij verkocht ook een stuk grond wat ze hadden samen met Ananias. Maar ze hielden een flink stuk waarschijnlijk achter. En ze deden net of ze dat de opbrengst van het veld was. Wij zouden zeggen, nou, gebeurt vandaag de dag op alle mogelijke manieren. Gebeuren dat soort transacties. Maar de Heilige Geest was zo nadrukkelijk en zo krachtig aanwezig. Hier kwamen ze niet mee weg. En Petrus ziet de motieven van zowel Ananias als Safira. En hij ziet ook wie erachter zit. Hij ziet hoe het bolwerk van geldzucht is ontstaan. En hij ziet dat Satans hand hierin is. Hij zegt het ook. Satan heeft jullie verleid. Kon Satan hem verleiden? Op den duur wel. Als jij dicht bij de Heer blijft. Dicht bij de Heer. En je probeert een heilig leven te leiden. En je bent gehoorzaam. Kan hij je niet verleiden. Maar wij, met ons arglistig hart, wij zoeken steeds het randje. Wij zoeken niet zo ver mogelijk weg te blijven van de verkeerde dingen. Nee, we zoeken de grens. We willen precies op de grens met de wereld. Het liefst af en toe zo stiekem, als niemand kijkt nog zo eroverheen, is niet verstandig. Levert je niks op. Dat wordt je wijsgemaakt door Babylon. Bolwerken ontstaan zo. Nou, waar komt het bolwerkmateriaal vandaan? Een bolwerk is een fort, hè. Gisteren hadden we voor de bruiloft van Erik en Kirsten, was ik nog even in Hilversum. En er was een algemene ledenvergadering van de VPE. En Sebastian heeft daar een kerkgebouw, degene die Sebastian kennen, maar ik kwam aanlopen, ik had mijn auto, moest ik verder weg parkeren. Ik kwam aanlopen en het is net een burcht, die kerk. Wie heeft die kerk wel eens gezien? Het is net een kasteel, het is een zware burcht is het. Ik moest aan Floris denken toen ik eraan kwam. Waarom zeg ik dat? Oh ja, een bolwerk. Bolwerk, dat is bijna niet in te nemen. Dat is krachtig, dat is sterk. En dat zit in ons hoofd. Maar waar komt het bouwmateriaal vandaan? Ik heb hier geschreven van internet. Daar komt zoveel troep vandaan. Ook goede dingen hoor. Van internet. Allerlei sociale media. Maar het komt ook tot ons via onze scholen, onze boeken, onze universiteiten. Door onjuiste informatie ontstaan die bolwerken. Ook in films. Het komt tot ons. En we hebben het niet door. En het vormen bolwerken. Een voorbeeld van een bolwerk. En het is geen stokpaardje van me, maar ik zie dat als een bolwerk. Wat wordt ons geleerd op de scholen? Je bent niet gemaakt naar Gods beeld en gelijkenis. Wat verbeeld je, man? Je bent, nou ik ga het niet zeggen, jullie weten wel wat ik wil gaan zeggen. Hè, ik wou gaan zeggen van, je bent een product van doelloze atomen, hersenloze moleculen. Maar ik heb me voorgenomen dat niet meer te zeggen. Dus dat zullen jullie me niet horen zeggen. Toch? Nee, maar dat is het alternatief. We worden gebrainwashed. Die kinderen weten niet beter. Nu zijn er heel veel studenten die zijn zwaar depressief. Zijn verslaafd. Weet je waarom? Omdat dat wat hun leven zin gaf in hun beleving, een goede baan, een eigen woning, een gezin wellicht, dat is buiten hun bereik gekomen. En ze voelen zich waardeloos. Want ze ontlenen hun identiteit aan materialistische ideaalbeelden. Maar je hoeft je identiteit daar niet aan te ontlenen. Woon je bij je ouders omdat het gewoon geen woningen te krijgen zijn? Je bent even kostbaar, je bent er niet minder om. Ben je toevallig werkeloos? Vervelend. Maar hé, jouw waarde als mens blijft bestaan, want jouw identiteit is niet je maatschappelijke status of je succes. Jouw identiteit wordt bepaald door wie God zegt dat jij bent, die je feitelijk bent ten diepste. Maar dat bolwerk, daar worden onze kinderen mee gehersenspoeld. Het zijn allemaal bolwerken. Ook vrouwen. Vrouwen zijn mensen, voor sommige mannen. Zijn geen gebruiksvoorwerpen waar je over kunt beschikken, die je kunt misbruiken. Het is het ene schandaal duikt op naar het andere schandaal. En van mensen van wie je zou verwachten, gezien hun posities, dat ze wel beter zouden weten of dat ze beschaafd zijn, vergeet het. Vergeet het. Ook zij leiden aan bolwerken. Het zijn bolwerken. Het zijn verkeerde, onjuiste waarheden. Omdat je fysiek sterker bent, dat is nog het meest laffe. Omdat je fysiek sterker bent, maak je van je fysieke kracht misbruik. Er is een mooi woord voor. Walgelijk. Walgelijk. Misselijk. Walgelijk. Zo'n man wil ik niet zijn. We gaan een stukje lezen en dan gaan we naar de afronding. Maar niet te vroeg juichen, want het is best nog wel eventjes een stukje. Hoor ik zuchten? Nee. 1 Korinthe 10, vers 3 tot en met 5. Heel belangrijk. 2 Korinthe moet ik zeggen. 2 Korinthe 10. Anders zullen jullie zeggen, hij heeft niet eens de Bijbel opengeslagen. 2 Korinthe 10. Dit is een heel belangrijk principe. Heel belangrijk. Versen 3 tot en met 5. Luister goed. Paulus zegt: want al leven wij in het vlees, wij trekken niet ten strijde naar het vlees, want de wapenen van onze veldtocht zijn niet vleeselijk, maar krachtig voor God, tot het slechte van bolwerken, zodat wij de redeneringen en elke schans die opgeworpen wordt tegen de kennis van God, dat zijn bolwerken, elke schans die opgeworpen wordt tegen de kennis van God, die slechten wij. Elk bedenksel maken we krijgsgevangen onder de gehoorzaamheid aan Christus. Wij leven in het vlees, zegt Paulus. Dat betekent niet dat zijn vader een slagerij had. Dat betekent, hij leeft in zijn aardse lichaam. Hij heeft nog de vleeselijke zwakheden. Daar leven we in. Maar we gaan, zegt Paulus, niet ten strijde. Als we gaan strijden, doen we dat niet in het vlees. We doen het in de geest. We trekken niet ten strijde naar het vlees. Ik heb hier geschreven: we schieten in principe niemand overhoop. Blazen niets op. Ballonnen, fietsbanden en zwembandjes uitgezonderd. We steken niets in brand en we bedreigen niemand. Want als je dat doet, leef je in het vlees. Ik hoop dat die voorbeelden je bijblijven. Paulus zegt daarom: laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Dat is strijden in de geest. Want als je in het vleeselijke blijft strijden, dan escaleert het alleen maar. Dat is over nagedacht. Als je steeds vleeselijk blijft reageren, heb je zo'n burgeroorlog. Pietje slaat Jantje, Jantje slaat Pietje, ietsjes harder, ietsjes meer. Pietje haalt zijn vrienden erbij. Jantje wordt totaal losgeslagen. Jantje overleeft het, maar zint op wraak. Zo werkt dat. Nou, chargeer ik een beetje, Maar zo werkt het. Dat is ook die linker en die rechterwang waar Jezus het over heeft. Ik haat die tekst eerlijk gezegd. Maar die haat ik in mijn vlees. Niet in de geest. Wil Jezus daarmee zeggen van die linker en rechterwang dat je moet laten aftuigen? Nee. Jezus wil hiermee zeggen, je moet niet altijd primair reageren op je emoties. Probeer eerst een andere weg. Ik heb een erg listig hart, hè, dus ik weet niet hoe ik reageer in een bepaalde situatie. Maar als iemand mij op mijn linkerwang slaat, dan kan ik hem mijn rechterwang toekeren. En als hij dan ook wil slaan, kan ik bukken en een klap teruggeven natuurlijk. Want Heer Jezus heeft gezegd, je moet je rechterwang toekeren. Maar hij heeft niet gezegd dat je erop moet laten slaan, toch? Dat is het arglistig hart. Maar begrijpen dit principe? Onze strijd is een geestelijke strijd. Je kunt het alleen overwinnen door het goede. Mag je dan jezelf niet verdedigen? Alsjeblieft wel. Mannen, als jouw dierbare wat wordt aangedaan, verdedig je dierbare. Desnoods met een stok. En als je geen stok hebt en een stuk ijzer is ook goed. Serieus, ik meen wat ik zeg. Dat mag. Alleen je moet geen oorlog gaan voeren. Maar je mag je dierbare verdedigen. Als de politie zegt, wat heb je gedaan? Zeg je, broeder Jan heeft dat gezegd. Mag van broeder Jan. Wie is broeder Jan? Nee, we moeten het goed, we moeten de dingen in een context verstaan, hè? Want een hele hoop mensen gaan zo ver, die laten alles maar toe. En dan denken ze dat ze geestelijk zijn, daar is niets geestelijks aan. We hebben niet voor niks een politie en een leger. De overheid is een instelling van God. Waarom? Omdat we elkaar anders zouden afmaken. Dan zouden de holbewoners zouden het hier voor het zeggen hebben. En dat wil God niet, dus dat is genade in een gebroken wereld. Goed, onze wapens zijn geestelijk, dat betekent gebed, maar ook een goede levensstijl. En ook dat we verantwoording kunnen afleggen, want dit is heel belangrijk, dat wij weerwoord hebben. Want de bolwerken zijn een schans die tegen ons opgeworpen worden. Hè? Wij krijgen dan kritiek, weet je wel, van als God bestaat, waarom dan dit en waarom dat. Moet je antwoord kunnen geven. Je moet rekenschap kunnen afleggen van de hoop die in je is. Dat is apologetiek. Je kan de ander niet altijd overtuigen. Maar je moet wel weerwoord kunnen geven. Je moet weten waar je over praat. Je moet dingen kunnen uitleggen. Je moet dingen kunnen. Petrus noemt het rekenschap afleggen. En we moeten de schansen en de bolwerken slechten. Nogmaals, wat is een bolwerk? Want het is lastig. Het is een onjuiste gedachte. Al of niet demonisch geïnspireerd. Een gedachte, een overtuiging die zich heel sterk heeft vastgezet. En die bolwerken bevinden zich soms in ons. Misschien nog wel in onze medemens, maar ook in onze opleidingsinstituten waar ze inmiddels tot gemeengoed zijn geworden. Het zijn onwaarheden. In religieuze stromingen heb je bolwerken. In culturele stromingen heb je bolwerken. Hardnekkig vasthoudend. Waarom gelooft u dat? Ja, ik ben nu eenmaal zo opgevoed. Ik ben altijd zo en zo en ik blijf altijd zo en zo. Dat is dom. Dat is dom. Gebruik je grijze massa. Ik bedoel, ik kan me heel goed voorstellen, nou dat kan ik me eigenlijk helemaal niet, maar ik kan me goed voorstellen, ik zou me kunnen voorstellen, als ik bij 010 was geboren in die omgeving, dat ik voor Feyenoord zou zijn geweest. Ik kan me eigenlijk niet voorstellen, maar goed, het zou kunnen. Waarom? Het is logisch, want je wordt daar gevoed met een liefde voor die club. En in Eindhoven misschien PSV. Het is toch zo, als ik in India was geboren, was ik misschien hindoe geweest. Maar, nou komt onze eigen verantwoording, want ik kom uit een christelijke cultuur. Nou moet ik niet zeggen dat mijn vader veel aan mijn christelijke opvoeding heeft gedaan, want hij was zijn geloof al vrij snel kwijt. Hij heeft het weer teruggekregen, godzijdank. Maar hij was het heel lang kwijt, dus daar kreeg ik geen enkele input. En mijn moeder, een geweldige lieve vrouw, tot op de dag van vandaag, maar die vroeg hooguit, Jan, ga je mee naar de kerk? En zei ik, nee oma, ik doe het op mijn manier. En dan ging ze. En dat was het. Alleen het gekke was, ik had wel een godsbesef vanaf mijn kleuterschool. Ik was 4 jaar. En toen sloeg ik een medekleuter ontzettend hard in zijn buik, ik zal nooit vergeten. Omdat hij had Jezus getekend en God, hij had een A4'tje, streep, dat was de hemel. Hier stond God, afschuwelijk poppetje, daarna stond Jezus. En hij liet hen hun behoefte doen. Nou, ik zag het. Het fariseer in mij werd wakker. Ik zeg, je vlakt het uit. Dat ging me echt te ver. Ik was fier, waar komt het vandaan? Hè? Ik was fier, hij vlakt het niet uit. Dus ik heb hem een verschrikkelijke stomp verkocht. Was niet goed, maar ik was fier, kom op. En ik kreeg op mijn kop van die lieve juffrouw van Soest. Wie kent juffrouw van Soest nog? Niemand juffrouw van Soest. Jullie zijn nog jong. Maar ja, dat vind ik niet zo'n fijne opmerking van je. Juffrouw van Soest, daar was ik een heel klein beetje verliefd op. Niet heel veel op Marion, want ik wist dat jij zou komen, maar... Heel klein beetje verliefd, maar het was meteen over. Ik kreeg op mijn kop en ik zei, kijk wat hij gedaan heeft. En zij vond het nog mooi ook. Nou, toen was het meteen over. Maar goed, wat hebben jullie aan deze informatie? Het gaat over schansen en bolwerken. Een bolwerk zegt zich vast. Het zijn schansen die worden tegen ons geloof opgezet om ons te laten twijfelen. En ik heb heel wat meegemaakt in die 46, 47 jaar. Dan las ik een artikel of ik zag een documentaire. En toen dacht ik, hè? Zou dat werkelijk zo in elkaar zitten? Dus ik ben het gaan uitzoeken. Denk je dat ik het evangelie klakkeloos heb aangenomen omdat ik in zo'n christelijke cultuur nu eenmaal ben opgegroeid? Ik ben toch niet gek? Ik heb goed uit zitten rekenen wat het mij kost om Jezus te volgen, hoor. Want het is niet niks wat hij vraagt. Als je hem volgt, hè? Als je religieus bent, is er niks aan de hand. Als je hem volgt, is niet niks. En ik heb geen zin om over een overspannen dorpsgek aan te lopen. Of hij is de zoon van God, of hij weet niet wat hij zegt. Maar ik moet het weten en ik ben erachter, al heel lang. Hij is de zoon van God. Maar ik heb het onderzocht. Ik heb het onderzocht en ik ga de kritiek niet uit de weg. Ik ben niet bang. Als ik kritiek heb op het woord, kom maar. Gaan we erover praten. Want ik weet wat er in het woord staat, na 46 jaar. En zo moeten we die bolwerken slopen. Even naar de klok kijken, ja, zie je. Nou, wat is de remedie, mensen, tegen de bolwerken? De remedie is eerst voor onszelf. Romeinen 12, vers 2. Bolwerken zitten in ons hoofd. Bolwerken zitten in de hoofden van mensen. Er zijn meer dan 7 miljard mensen. 7,5 miljard zitten we. Allemaal hebben ze wel last van bolwerken. Sommige bolwerken zijn heel irritant, want die zitten bij dictators, mensen met grote invloed. Maar andere bolwerken zitten in gewone, eenvoudige, boosaardige mensjes, die boosaardig zijn door hun bolwerken. En je ziet vaak dat het bolwerken zijn, omdat... Je mag overal een mening over hebben, je mag overal je ruimdenkendheid etaleren, maar kom niet met christelijke waarden en normen. O wee, als je dat doet, dan schud je aan een bolwerk en dan gaan die bewoners of de aandeelhouders van die bolwerken, die gaan manifesteren. Zeg maar eens Jezus. Ik zal nooit vergeten, ik zag een filmpje en er was een verslaggeefster en er stonden een paar mensen... En die vrouw die zei, dat was een wereldse verslaggeefster, een wereldse documentaire. En die vrouw die zei, in het publiek, er stonden mensen naast haar. En ze zei, oh, dat lijkt wel iets van de Heilige Geest. Ze was helemaal niet gelovig. Ze zei het woord Heilige Geest. Naast haar stond een man die verstrakte helemaal. Die werd bijna een zoutpilaar. Die hoorde het woord Heilige Geest. Die man verstrakte niet. Die spirits in hem, die verzwakte, die verstrakte. Ik heb gekke dingen meegemaakt hoor, wat de naam van Jezus doet. Hele gekke dingen. Maar dan activeer je, dan raak je die bolwerken en de aandeelhouders van die bolwerken gaan manifesteren. De remedie is een vernieuwing van het denken, Romeinen 12 vers 1. Laat de wereld je niet in zijn vorm drukken, zegt Paulus. Word niet wereldgelijkvormig. Maar wordt vernieuwd, wordt hervormd in je denken. Als je denken wordt hervormd door het woord tot je te nemen, door de Heilige Geest zijn werk te laten doen, door gehoorzaamheid, door aandoen en afleggen, krijg je kracht en sterkte om je eigen bolwerken te vernietigen. En als je je bolwerken vernietigt, dan is hetzelfde als je de balk uit je oog verwijdert, die geestelijke balk die je bijziend maakt, en ga je dingen zien en onderscheiden in onze tijd. Dingen die ogenschijnlijk onschuldig zijn, je gaat zien dat er agenda's zijn. Niet alleen van handige mensen of gestoorde mensen, maar ook agenda's van de duisternis die ongelukkige mensen helpen in hun streven. Ik heb hier geschreven, we zullen eerst met de balk in ons eigen oog moeten afrekenen, want velen van ons zijn door die balk verblind. Denk maar aan het beeld wat die vrouw kreeg in die andere gemeente, van die verstopte vieze buis met allemaal vuiligheid erin. Het verwijderen van deze balk is hetzelfde als de vernieuwing van ons denken. Als dat gebeurt, dan gaan we goed zien. Dan hebben we zelfs oog voor splinters, subtiele manieren van manipulatie, intimidatie, maar ook natuurlijk de onbeschaamde misleidingen die over de hele wereld plaatsvinden. Ik kan niet anders zeggen, vindt wereldwijd plaats. Moet je dan tegen al die dingen gaan strijden? Nee, pik er één uit of twee. Maar ik weet in deze kerk, toen kwam de vrijzinnigheid. Ik was pas tot geloof gekomen, bewust geloof. Ik heb altijd geloofd, maar ik had de keuze gemaakt voor Jezus. Ik was me aan het ontwikkelen door genade. En ik kreeg met de ene vrijzinnige naar de ander te maken. En ik had discussies en ik werd er moe van. Ik raakte gespannen, ik raakte geïrriteerd. Ik wist nog heel weinig van het woord. En ik ging naar God. Ik zeg, wat is dit? Ik ben alleen maar in die kerk bezig met het woord te verdedigen. En al die aanvallen van die vrijzinnigen. En echt was of de Heer tegen me zei, laat al die discussies. Trek niet ten strijde tegen, verlies je en vermors je tijd niet. Bouw aan mijn koninkrijk, wees constructief, werk aan je christelijk karakter en wees positief en ga niet de strijd aan met al die dingen die niet deugen. Als ik met alle sectes de strijd moet aangaan, man, ik kom niet meer aan evangeliseren toe. Er zijn wat sectes hoor. Duizenden, niet schrikken, duizenden. Sommige zijn bekend. Daar ga ik niet tegen strijden, daar heb ik geen tijd voor. Wil ik ook geen energie. Wat moet ik wel doen? Ik moet bouwen aan Gods koninkrijk en zijn gerechtigheid. En dan roept God je wel. Dan laat God je dingen zien en dan mag je je inzetten. Bijvoorbeeld tegen, ik zeg maar wat, een bediening voor drugsverslaafden of trafficking. Weet ik veel, wat er voor ellende bestaat. Maar zorg eerst dat je volwassen wordt in Jezus Christus. En dat je kan onderscheiden waarop het aankomt. Dat je de bolwerken leert afbreken in je eigen leven. Dat je de bolwerken leert zien in de samenleving. In onze instituten, op onze scholen. In documentaires. Want ook daar worden we gebrainwashed. Je krijgt verkeerde informatie. Maar raak niet in paniek. Word daar niet depressief van. Er is helemaal geen reden om depressief te zijn. Want ik heb het woord bijwoners heb ik ook laten vallen. Daar ben ik nog niet aan toegekomen. Daar hoop ik de volgende keer over te spreken. Want laten we zoveel mogelijk bomen bewaren en de walvissen redden en de dolfijnen en weet ik veel. Laten we zuinig zijn op de natuur, laten we dat niet bagatelliseren, maar neem voor mij aan dat wij de wereld niet gaan redden. Gaan we niet doen. Waarom niet? Omdat de mens heeft een zondeprobleem. En als je dat niet aanpakt, dan kun je druk maken om de zeehondjes. En om de bomen en om de wouden en om de opwarming en de afkoeling. Het zal niet helpen. Het probleem zit veel dieper dan de uitstoot. Het zit in ons hart. En als we dat niet aanpakken en dat gaan een hele hoop niet doen, wordt het alleen maar moeilijker en zwaarder. Lees Openbaring. Maar dat is heel, heel negatief afronden en dat doen we niet. Zijn we nog steeds blij ondanks de preek? Amen. Oké, dat wou ik even horen. Anders moet ik een andere preek eraan vastplakken. Vader in de hemel, dank u wel dat u ons laat zien dat Babylon is actueel. Babylon is weliswaar verwoest, het echte. Maar de geest van Babylon, die we al zagen met de bouw van de toren. Heer, die aspiraties die leven nog steeds. Mensen zijn overleden, zijn vergaan tot stof. Sommigen leven voort in geschiedenisboeken. Of in monumenten. Maar Heer, de machten erachter, Efeze 6, u laat het ons zien. Die zijn nog springlevend, hebben andere jasjes, maar dezelfde agenda. Babylon, de poort van God, van deze eeuw, de poort van de kleine God, de vorst van deze wereld. Heer, geef ons geopende ogen. Leer ons de bolwerken te slopen, te beginnen, Heer, met bolwerken in onszelf. En dank u wel dat uw woord is een hamer, zegt Jeremia, die de hardste rots, dus ook het hardste bolwerk vernietigt. Leer ons uw woord niet alleen als een zwaard te gebruiken, maar ook als een moker, Heere, om die bolwerken te vergruiselen. In Jezus' naam. Amen.